Nieuwsradio. Ask me anything. Jurgen Rijman.
Welkom bij BNR Ask Me Anything, het enige social radioprogramma van Nederland. Fijn dat je luistert. Vandaag mag je alles vragen over de kunst van het onderhandelen. Want waar zitten we nu bij de formatie met z'n allen naar te kijken? We hebben de thuissessies bij voor Mutter Willink. Hebben die nog wat opgeleverd? En wanneer zet je je huiskamer in bij het onderhandelen? Welke breekijzers heb je als chef onderhandelingen om de impasses te doorbreken? Kortom, genoeg vragen over hoe we de beste deals kunnen sluiten. Zeker ook in de politiek. Heb je een vraag? Stel hem via Twitter, @BNR. Je kan het doen via Facebook. Je mag me mailen, askme@bnr.nl. WhatsApp kan natuurlijk altijd ook. De nummer staat op onze website, bnr.nl. Of bel 020-468-4x0 en stel jouw vraag live in de uitzending. Ik leg jouw vragen voor aan mijn gasten vandaag. Thomas van der Heijden, onderhandelingsexpert bij Bureau Zuidema. En VVD-prominent Hans Wiegel. Hij was onder meer minister van Binnenlandse Zaken, partijleider en fractievoorzitter. Welkom, heren.
Fijn dat u tijd heeft. Dag meneer Rijman, dag meneer Wiegel. Goedemiddag.
Goedemiddag. Meneer van der Heijden, ik begin even bij u. Even terug naar net voor het klappen van de formatie. De huiskamersessies bij Cenk Willink. Ja. Wat was de meerwaarde voor de formatie om dit bij de heer Willink thuis te doen?
Ik denk gewoon verandering van omgeving. Wat meer ontspannen en niet het formele. Ik denk dat dat de poging was die hij wilde bereiken.
Maar wat is het, maakt het mensen losser? Maakt het mensen...
Dat kan. Hangt natuurlijk ook van de mensen af. Maar ik doe ook wel eens met onderhandelingen. Je kan natuurlijk mooi op de Veluwe in een kasteeltje gaan zitten. En je kan ook zeggen, we gaan gewoon een lekkere wandeling maken. En dan gebeuren er toch andere dingen. En ik denk dat de heer Willink dat ook wilde bereiken. Toch een iets andere sfeer. Iets losser. En... Het heeft alleen niet gewerkt.
Waarom heeft u dat ook dan niet meteen gedaan? Gewoon zeggen, jongens, we gaan direct weg uit Den Haag. Kom lekker bij mij thuis, doe je korte broek aan en we gaan op het terras zitten met een biertje.
Dat kan, maar we krijgen natuurlijk, wat is de perceptie van mensen. En ik denk dat hij zich toch een beetje aan de algemene regels heeft willen houden. Maar dit soort dingen sluit ik niet uit om nou eens een keer het juist anders dan anders te doen.
Ja, want er zijn boeken volgeschreven over onderhandelingstheorieën. Ik bedoel, als je kijkt naar hoe het gaat in Den Haag, verloopt het volgens het boekje, de fases?
Nou, kijk, er zitten een paar dingen en die moet u meenemen. De onderhandelingen in Den Haag zijn specifieke onderhandelingen. Ja. En het specifieke is natuurlijk dat je de partij, die vertegenwoordig jij. Dus je moet ontzettend rekening houden met jouw achterban. Op de tweede plaats heb je een partijprogramma. Dat moet je ook natuurlijk naar voren brengen. Dus je bent niet helemaal vrij als in, noem het maar, normale tussen aanhalingstekens onderhandelingen. Je hebt die achterban die meekijkt, die meeluistert. En dat kan dus een belemmering zijn.
Ja, maar die achterban heeft jou toch ook als een soort van vertegenwoordiger opgeworpen. Die moet er toch vanuit gaan dat jij kundig bent en dat je hun stem ook goed verantwoordt of verhoort. En dat je niet steeds terug hoeft te rennen van, jongens, ze hebben nu dat gezegd. Wat moet ik nu doen?
Nee, maar dat klopt. Maar het aardige is natuurlijk, behalve onderhandeling ben je ook leider van de organisatie. En als het goed is, heb je ook, en dan zit ik gelijk op het onderhandelingsstuk, van tevoren bepaald, zonder dat je dat tegen de anderen gezegd, wat zijn mijn weerstandspunten? Die ga je natuurlijk niet bekendmaken. En dan is het de vraag van, hoe sterk ben jij? En Jesse Klaver is natuurlijk toch, dit zijn zijn eerste onderhandelingen. Maar hoe ver durf je te gaan? Welke elastiek durf jij persoonlijk te pakken in het hele relatie naar het programma en naar je achterban?
We gaan zo terug naar Klaver. Ik wil even naar meneer Wiegel, Hans Wiegel. Is er de afgelopen tijden tijdens de onderhandeling een moment geweest dat u van verbazing van uw stoel viel?
Nou, ik val niet zo gauw van mijn stoel. Nog vanwege verbazing, nog vanwege wat anders. Maar u bedoelt natuurlijk die besprekingen van de laatste maanden.
Ja, absoluut.
Nee, dat is allemaal volgens het boekje gegaan tot nu toe. Hè. Er is eerst gekeken van wat voor coalitie ligt het dichtst erbij. En toen hebben CDA en VVD en D66 met elkaar gezegd, nou, dan gaan we eerst eens praten met GroenLinks. En dat is gebeurd. Dat is toen afgebroken. Daarna is het weer begonnen. En uiteindelijk heeft het tot niks geleid. Dat gebeurt meer.
Ja, maar zijn er geen momenten geweest dat u dacht van, jongens, nu moet ik even bellen naar Rutte, want dit gaat verkeerd.
Nee. En trouwens, ik zou nooit en te nimmer, meneer Rijmer, ook tegen u niet vertellen of ik wel of niet met meneer Rutte bel en waarover.
Nee, dat kan ik me wel goed voorstellen.
Want dat hoort bij een formatie dat iedereen een beetje zijn mond naar buiten toe houdt. Ja. Want er zijn altijd lui genoeg die spaak in het wiel willen steken, dus je moet zo min mogelijk vertellen.
Heeft in het verleden wel eens bij formatieonderhandelingen gezeten?
Jazeker, ik heb toen samen met de heer Van Acht, onder leiding van de toenmalige informateur professor Van der Ginten, hebben wij in een maand tijd een kabinet gemaakt.
Dus het toen gewoon is wel. Heeft u toen ook momenten gehad dat u zegt van nou, ik moet dit even toch overleggen met mijn achterban? Of had u zoiets van, ik heb carte blanche, want ik ben hier namens mijn partij. Dus deze beslissing kan ik er doorheen drukken.
Nou, ik heb zo af en toe eens gebeld met een paar mensen uit mijn fractie die belangrijk waren. Om te vragen, wat vind jij ervan? Maar verder heb ik met de achterban absoluut niet gesproken. En het enige, ja, wel met mijn achterban thuis.
Ja.
Met mijn vrouw de eerste keer dat de heer Van Acht en ik met elkaar gesproken hadden. Toen hebben we daarna nog gezellig even met z'n tweeën gegeten. Soms een hele mooie foto van gemaakt.
Ja,
dus
klopt.
Toen heb ik thuis tegen mijn vrouw gezegd, het gaat lukken.
Oké, okay. En dat was wel oké. Okay. Dus met je vrouw heeft meer invloed gehad op de formatie toen, zeg maar, dan de achterban?
Nee, ze heeft niet gezegd wat ik moest doen.
Oh,
maar
okay.
ik wilde toch het verhaal kwijt. Want ik was natuurlijk daar best een beetje opgewonden en opgewekt van. Om haar te vertellen, na zo'n eerste dag. We mogen elkaar, we zijn op elkaar gesteld. En we zijn alle twee van plan het een succes te laten worden.
Ja, wie van de betrokken fractievoorzitters, en daar reken ik dan ook die van de SP en PvdA en de ChristenUnie toe, heeft volgens u het spel het beste in de vingers? En dan niet direct Mark Rutte zeggen, maar als je kijkt zo naar hoe dat allemaal verloopt.
Dat zou zomaar kunnen.
Ja.
Want Rutte is natuurlijk een zeer... hij is niet alleen de minister-president, maar hij heeft ook bewezen in zijn kabinet tot nu toe dat hij... ook al dachten mensen het wordt niks, dat hij toch partijen bij elkaar heeft gebracht. Dus hij beheerst het vak wel. Hè?
Ja. Is het misschien ook de onervarenheid van Jesse Klaver geweest dat het op het laatst toch nog geklapt is?
Nou, dat geloof ik niet. Hij is een pientere man. Maar het is wel gek geweest, vond ik, dat op een gegeven ogenblik had iedereen daar aan tafel het idee. Dat heeft Jesse toen ook blijkbaar, ik zit er niet bij, dus ik weet het niet. Maar tegen ze gezegd, nou ja, dit zou wel kunnen. En toen kwam hij de volgende dag met zijn rechterhand. Ongetwijfeld ook hele pietere mevrouw. En toen kwam hij met de wens om weer wat anders erbij te verzinnen. Nou, dat maakt natuurlijk een rare indruk. Dus ik denk dat hij een beetje, ja, nou, gevangen is een groot woord. Maar dat hij in die fractie een paar mensen zitten die... die gewoon niet zagen, die zagen zitten, laat ik het zo maar zeggen.
Zie je dat ook zo, Thomas?
Ja, dat zie ik ook. Dat is nou precies van wat ik net al zei. Van in hoeverre heb jij mandaat en in hoeverre durf jij, dat heeft met durf te maken, nog een stapje verder te zetten. Nou, dat is ontzettend belangrijk. En wat de heer Wiegel ook aan de voren brengt en in de voorbeelden die hij uit... Ja, het gaat om mensen. En dat vergeten we wel. Het zijn geen automaten. Dus als mensen, als het klikt met elkaar, ja, dan ben je al op de helft, zeg ik altijd maar. En een van mijn uitspraken is, u onderhandelt niet alleen. Je doet het samen. En onderhandelen is helemaal niet zo moeilijk, zeg ik dan ook nog eens een keer erbij. Want als je niet wil, zit je niet aan tafel. Nou, dat is ook zo'n uitgangspunt. Je wil alle twee, of je wil alle drie, of je wil alle vier. Zo niet, dan zit je gewoon niet aan tafel.
Ja, maar je wil allemaal wel. Maar op een gegeven moment moet je toch ook met elkaar zeggen van jongens, oké, we komen er niet uit. Dat is niet het punt bereikt.
Nee, nou, dat is heel belangrijk. En wat ik al zei, alle vier de partijen, die zullen hun eigen weerstandspunten hebben. En op een gegeven moment kan je zeggen wat dus nu ook bij GroenLinks is gebeurd. Nee, ik kan niet verder. Maar heel belangrijk, een van de zaken, en ik vind het zo mooi, een wat archaïsch woord, maar dat hoort bij onderhandelen. Wat gun je nou de ander? Wat gun je nou dan? Ga je door tot het de laatste druppel uit de citroen geperst is?
Mm-hmm.
Of zeg je nee, ik laat nog wat zitten? Want je wil samen verder. En dat is belangrijk. In een goede onderhandeling, dan kijk je niet alleen naar het resultaat, maar dan kijk je ook, hoe is het over een jaar, hoe is het over twee jaar, zeker de politiek. Wat gun je de ander?
Dus het is gunnen en het is ook lef hebben. Dat zijn de voorwaarden van leiderschap.
Ja, klopt.
Absoluut.
Er is nog één punt bij.
Ja?
Maar het ligt helemaal in de lijn wat zo pas is gezegd. Kijk eens, je kunt alleen, zo gaat het in het zakenleven en in het persoonlijk leven ook. Je kunt alleen maar met elkaar een compromis maken, een afspraak maken, als beide partijen aan tafel die met elkaar onderhandelen, ja, daar tevreden over zijn.
Ja.
Dus je moet de andere partner ook wat gunnen. Zodat je met elkaar het eind van de dag zegt, nou, dat hebben we goed gedaan. De een is tevreden, de ander ook. Nou, dan kweek je dus ook vertrouwen. Hè. Vertrouwen is ook een enorm belangrijk sleutelwoord bij besprekingen.
Nou, we gaan zo meteen verder, want gun me even een korte break om dit allemaal te verwerken. En dan komen we zo meteen verder en dan gaan we vragen, wat zijn nou succesvolle breekijzers als onderhandelingen muur vastzitten? En heb je zelf een vraag, bel 020-468-4x0. Net als meneer Akkas, die zo meteen direct naar de break zijn vraag zal stellen. Tot zo.
BNR Nieuwsradio. Ask me anything.
Welkom terug bij BNR Ask Me Anything. Vandaag kan je alles vragen over de kunst van het onderhandelen. Ik praat erover met Thomas van der Heijden, onderhandelingsstrateeg bij Bureau Zuidema en VVD-prominent Hans Wiegel. Hij was onder meer minister van Binnenlandse Zaken en fractievoorzitter van de VVD. Nou, jij kan je vragen sturen via Twitter, @BNR. Je mag het doen via Facebook. Je kan me mailen, askme@bnr.nl. WhatsAppen kan altijd, het nummer staat op bnr.nl. Of bel naar de studio, 020-468-0000. 020-468-4x0. En stel je vraag live in de uitzending, zoals meneer Akkas. Goedemiddag, meneer Akkas.
Goedemiddag, meneer Akkas.
Ja, goedemiddag, jullie. Alles goed?
Prima, hoor.
Ja, maar ik vind een beetje die kabinet een beetje lang duren. Ze zijn er nog steeds niet uit.
Dat zijn we allemaal over eens, meneer Akkas.
Ja, weet je wat het probleem is? Kijk, als er rood en rood is. Kijk, als je tegen rood-groen zegt, ja, dan kom je er helemaal niet uit.
Dat is waar. Maar wat was uw vraag?
Mijn vraag is die koppen. Ze moeten gewoon alles aan Rutte overlaten. Dan komt alles goed.
Gewoon alles aan Rutte overlaten.
Rutte is een hele goede man. Die praat goed. Dus dan komt alles goed. Wil je dat even tegen de heer ook even zeggen?
Oké, ik zal het even doorgeven. Dankjewel, meneer Akkas. Dat heeft natuurlijk niet veel voor onderhandelen. Maar is het misschien soms beter dat we een soort milde vorm van dictatuur in Nederland hebben? Waarbij gewoon de grootste partij gaat bepalen, jongens, dit wordt het, met jou en jou wil ik samenwerken. En dat we dat niet uit onderhandelen. Meneer Wiegel?
Oh, nou kijk eens, ik vind het een paar hele goede opmerkingen die de beller maakte van laat het aan Rutte over. Nou, dat is dat is ook een idee. Hè? Maar meestal gaat het een beetje anders, maar Rutte is natuurlijk wel een buitengewoon goede en opgewekte figuur aan tafel.
Ja, meneer Van der Heijden, is het een politieke onderhandelspel een buitencategorie onderhandelen of zie je dezelfde mechanismen bij onderhandelingen in het bedrijfsleven?
Nee, dat is toch anders. In het bedrijfsleven ben je, laat ik wat zeggen, wat vrijer. En bij het politiek, wat ik al in de eerdere instantie heb gezegd, je hebt natuurlijk sowieso te maken met je achterban. En dat merken we nu ook, dat is ook een conglomeraat van alles en nog wat in de achterbannen zit. En je partijprogramma. Nou, en dat zijn de ingrediënten waarmee je gewoon aan tafel zit. En ik vind het een hele goeie om meneer Rutte gewoon wat meer vrijheid te geven. Maar ik denk dat dat toch iets te idealistisch is. Kijk, we leven toch in een compromisland. En ook in informatie en dat soort zaken. Dus dat ligt wat dat betreft toch anders dan onderhandeling in het bedrijfsleven.
Ja, en wat zijn die ingrediënten bijvoorbeeld in het bedrijfsleven als het om een merger zou gaan, om wat te noemen?
Het is helderder, het is duidelijker en misschien, maar ik ben nooit bij de onderhandelingen geweest van de kabinetten en informaties, maar dat die iets minder meel in de mond hebben. Maar daar kan meneer Wiegel veel meer over zeggen, denk ik.
Nou, in Den Haag is de impasse compleet. Maar wat zijn in de onderhandelingsleer geëikte middelen om daaruit te komen op dit moment?
Als ik kijk naar het bedrijfsleven, als het vastloopt, schorsen. Dat doen we in Nederland te weinig, is mijn mening. We vinden het nog steeds raar. Kan ik wel schorsen, kan ik wel dit, kan ik wel dat? En ik zeg, jongens, zo gauw je in je onderbuik voelt, wat ben ik hier aan het doen? Waar zijn we mee bezig? Dat is het eerste wat je moet doen, schorsen. En dat kan op duizenden manieren. Dat kan zijn een kopje koffie gaan drinken. Dat kan zijn van, jongens, laten we eens even naar buiten lopen. Of zelf zeggen van, we komen er nu niet uit, we maken een nieuwe afspraak. Alle varianten die zijn mogelijk. En de kunst van het schorsen is om even uit het proces te stappen. En ik zeg daar wel eens van, je stapt uit het proces en je stapt eventjes in je mentale helikoptertje en je kijkt naar beneden, waar zijn we mee bezig? Ja. En dan maak je zelf weer afspraken. Wanneer gaan we verder? Hoe gaan we verder?
Meneer Wiegel, herkent u dit?
Nee. Ik heb het met de heer Van Acht samen zo gedaan. We hebben naar elkaars programma gekeken. En op een heleboel punten waren het in die programma's met elkaar eens. Nou, die kan je zo opschrijven voor je regeerakkoord. En waar je het niet eens bent, dan moet je in het midden zien uit te komen. Zo is het gegaan. Dat is allemaal heel eenvoudig, niet zo ingewikkeld. Als als je maar op elkaar gesteld bent, kun je ook wat weggeven. En ik heb het ook in die bespreking wel een paar keer gedaan, de heer Van Acht trouwens ook, dat ik dat wij elkaar ongevraagd tegemoet kwamen. En als je dus wat geeft, krijg je van de ander ook wat terug.
Klopt.
En vaak nog veel meer dan je zelf had gedacht. Dus het is, zo moet je dat doen. Gewoon een paar goede gesprekken hebben. En een beetje opgewektheid ook. En niet zo somber kijken. En dan weer schorsen en dan weer een dag wachten. Waarom? Maken we het moois van.
Ja, maar u meneer Van Acht kon er duidelijk heel makkelijk door in deur. Het blijkt dat deze heren elkaar
dan misschien niet... Daar gaat het alleen maar over.
Maar hebben deze heren, vier heren dat niet dan?
Nou ja, tot nu toe niet. Kijk, maar de helden op een gegeven ogenblik, ja, raak is misschien een beetje vermoeid. Maar ik denk dat meneer Cenk Willink, die denkt nu na over zijn volgende stap. Misschien zal hij toch gaan zeggen, laten we nu maar de ChristenUnie aan tafel roepen. Nou, misschien worden ze het wel eens. En als dat niet gebeurt, dan zijn we weer een paar maanden verder. En dan maakt misschien meneer Asscher een bocht. Daar is hij misschien al een beetje mee bezig. Dus ja, dat is het onvoorspelbare. Maar ik heb natuurlijk in die tijd voor mij ook wat meegemaakt. Want voordat wij aan tafel kwamen, heeft Den Uyl en Den Acht en Van Acht, die zijn met elkaar gaan praten. Die hebben daar geloof ik 8 maanden over gedaan. Het is niks geworden. Dus vaak is het ook zo, hoe langer je met elkaar praat, hoe gekker word je ervan.
Ja. Dus
nee, maar dat is waar wat u naar voren brengt, meneer Wiegel. Eén, het klikte tussen u en de heer Van Acht. En dan heb je al zoveel winst. Ja. En het grote voordeel is van u mag elkaar en er waren 2 programma's. En nu zitten er wel 4 mensen aan tafel.
Dat is waar, dat is moeilijker. Ja.
Ja.
Maar er zijn toch ook overeenkomsten in deze 4 programma's te vinden? Ik bedoel...
Natuurlijk.
Nou, schrijf ze eens op, die overeenkomsten. Als je daar nou eens gewoon mee begint, dan heb je tenminste al het gevoel dat je wat gedaan hebt.
Ja, precies. Dat doe ik ook wel eens als ik onderhandelingen begeleid. Dan zeg ik ook, jongens, schrijf nou eens eventjes op, wat bindt jullie? En niet gelijk zeggen, ja maar dit, ja maar dat, ja maar nee, wat bindt jullie?
Ja.
En als dat gedaan is, dan hebben we, ik noem het maar, psychologische stappen zijn er gezet. En dan gaan we daarna nog kijken van, jongens, waar liggen de moeilijkheden? Ga dus niet zeggen, wat scheidt ons? Nee, waar liggen de moeilijkheden? Want je hebt altijd een gegeven moment... overeenstemmende belangen en tegengestelde belangen. Mm-hmm. En mijn ervaring is, begin al gewoon met het positieve. Begin met die overeenstemmende belangen. Zo is het.
Zo gaat het. Ik wil u even beide wat feiten of fabels voorleggen. Ik leg het voor, het feit of fabel, en u zegt alleen maar feit of fabel, dan gaan we dadelijk verder daarover praten. Maar even gewoon alleen feit of fabel dus. De eerste. Wie emotie toont bij onderhandelingen, verliest altijd. Feit of fabel, meneer Wiegel.
Nee, dat is meestal het geval. Als je echt kwaad wordt, je mag wel net doen alsof je kwaad wordt, maar als je echt kwaad wordt, dan raak je out of control.
Dus u zegt
dan
feit.
Dan verlies je de pot.
Meneer Van der Heijden?
Ik vind, er zitten mensen aan tafel en geen apparaten, maar je moet wel je emotie beheersen. En dat is precies wat de heer Wiegel zegt. Als je op een gegeven moment door gaat slaan, ja, dan verlies je het in het cognitieve. Maar je mag best wat je emoties laten zien.
Oké, we gaan naar de volgende. Elkaar streken leveren is de smeerolie voor het onderhandelingsproces.
Nooit.
Dan bent u beide het over eens, dat is een fabel dus.
Zeker wel, want die ander heeft altijd in de gaten dat er misbruik geleverd wordt.
Nee, dat is het mooie. Ik leer dan ook altijd bespreken wat de zogenaamde dirty tricks die er zijn.
Ja.
Want er zijn ook een paar boeken over volgeschreven. En ik zeg, jongens, je moet wel weten welke het zijn. Maar ik vind het een verlaging als je dat toe gaat passen. En de ander die heeft het toch door. Dus alsjeblieft, niet doen.
Dan heb ik de laatste. In het geheim onderhandelen levert het beste resultaat. Feit of fabel, meneer Wiegel?
Dat is absoluut een feit. Ik bedoel, wij hebben een maand gepraat. Er is tussendoor zijn we helemaal niet naar buiten getreden. Af en toe gaven we een klein perscommuniqué uit. Ik maakte zelf altijd het concept. Daar hadden die ambtenaren ook niet voor nodig. En er stond in dat we de besprekingen hadden voortgezet. En dat er goede voortgang werd geboekt. En dat wij de komende week die besprekingen weer wat verder hopen te brengen. Dat was een nietszeggend stuk, maar daar moesten die journalisten het mee doen.
Ja. Nou, dus het is... dank u wel, Eva. Het is duidelijk dat jullie hier het over eens zijn met elkaar. Meneer Wiegel, welke streek is u wel eens geleverd tijdens het onderhandelen?
Geen. In de onderhandelingen tussen Van Acht en mij heeft niemand een streek geleverd aan elkaar.
Oké.
Dus daar wouden we ook gewoon niet. Daar ben je zelf ook een beetje misselijk van.
Ja.
Nee, precies. En heb ik heb een WhatsApp-vraag hier en die komt van Thomas. En die vraagt... Hoe word je onderhandelexpert? Zijn er opleidingen voor en wat is het belangrijkste bij onderhandelen? Ik denk dat de vraag is voor u, meneer Van der Heijden.
Nou, ik begin helemaal achteraan. Er zijn mooie gouden regels. En een van de laatste gouden regels is van... luister, blijf altijd authentiek. Dus blijf jezelf. Nou, dat is één. En twee, natuurlijk zijn er cursussen, natuurlijk zijn er trainingen... om je daar in een gegeven moment te bekwamen.
Maar, hoe belangrijk is het vingerspitsengevoel om een goede onderhandelaar te zijn? Want je moet toch ook mensen kunnen lezen, je moet mensen kunnen aanvoelen?
Kijk, de onderhandelingen, dat zit als volgt in elkaar. Het gaat en over je gedrag en over het proces. Die heb je alle twee nodig. Dus dat vingerspitsengevoel heeft te maken met gedrag. Hoe beïnvloed je anderen? Wat lees je uit anderen, et cetera? Maar je moet ook niet zomaar beginnen en kijken waar ik eindig. Dus er is ook bij elke onderhandeling gewoon een volledig proces. En die lijn moet je een beetje aan de ene kant vasthouden... en aan de andere kant flexibel mee omgaan. En dat is het heerlijke van onderhandelen.
Ja, dan heb ik nog een vraag. Want ik moet nu onderhandelen met meneer Wiegel bijvoorbeeld. Dat hij toch nog wat langer blijft dan het eerste half uur alleen in het programma.
Ik doe nog wel eventjes door.
U gaat nog even door? Oh,
ja,
dat is hartstikke fijn.
Het is heel gezellig.
Kijk, zo kan het zo. Dat bedoel ik. Je moet elkaar gewoon dingen gunnen en elkaar mogen. Dan gaan de onderhandelingen vanzelf heel goed. Kijk, hoe zijn we tot een compromis zijn gekomen. Nou, we gaan zo meteen even naar de break. En heb jij nog vragen? Stel ze via Facebook, via Twitter of bel even. 020-468-4x0. Ik zit met twee toponderhandelaars hier. En jij kan alles leren over onderhandelen. Tot zo.
BNR Nieuwsradio. Ask me anything. Jurgen Rijman.
Ja, welkom terug bij BNR Ask Me Anything, het enige social radioprogramma van Nederland. Fijn dat je luistert. Vandaag mag je alles vragen over de kunst van het onderhandelen. Je kan je vraag stellen via Twitter, @BNR. Je kan het doen via Facebook, onze Facebookpagina is je wel bekend. Je mag natuurlijk mailen, askme@bnr.nl. Of je kan bellen, 020-468-4x0. En dan kom je live in de uitzending met je vraag. Mijn gasten vandaag, en daar ben ik heel erg trots op dat ze hier zijn... dat zijn Thomas van der Heijden, onderhandelingsexpert... en VVD-prominent Hans Wiegel. Heren, welkom terug. Ik ga even naar wat mensen die hebben gebeld. En een van ze is Lodewijk Martijns. Goedendag, Lodewijk.
Goedemiddag, Rijman met Martijns.
Goeiedag. Wat was je vraag?
Ik heb een vraag aan beide heren daar aan tafel.
Ja.
De laatste maanden, 3-4 maanden voor de verkiezingen... zag het er naar uit dat de PVV de grootste zou zijn.
Ja.
Veronderstel dat de PVV 1 zetel meer had dan de VVD... Hoe gaat men dan die onderhandelingen in? Want we hadden toch een cordon sanitair. Om alle partijen hadden een cordon sanitair rond de PVV geplaatst.
Nou, allemaal niet, want ik heb begrepen dat 50-plussers... er zijn een aantal partijen die dat absoluut niet hebben.
Maar dus... mijn vraag is aan de heer Wiegel... Hoe zou dan de formatie moeten starten?
Nou, ik zal het hem even vragen. Ja. Meneer Wiegel... Als Wilders de grootste was, maar andere partijen hadden aangegeven dat ze niet met hem wilden samenwerken, hoe begin je dan de onderhandelingen?
Nou, dan de grootste heeft er wel, denk ik, het recht op om dan die formatie te kunnen starten. Dus daar het begin mee te maken. Die zal dan die andere fractievoorzitters, daar zal hij mee gaan praten. En die zullen dan zeggen, ja, dat is allemaal mooi en aardig, maar we willen niet met u... gaan praten over de samenwerking in één kabinet. Persoonlijk ben ik er altijd een voorstander van geweest... om de partij van de heer Wilders niet uit te sluiten. Maar de VVD-leiding, en dat geldt ook de leiding van de andere partijen... hebben dat wel gedaan. Dus ook al ben je de grootste, betekent het niet vanzelf... dat je in de regering komt. Hè. Een prachtig voorbeeld is natuurlijk Den Uyl. Met zijn,
was in 1973?
Ja, 1977 was dat. Waren ze bezig met zijn tweede kabinet. Nou, die had een heleboel zetels gewonnen... maar heeft zo slecht onderhandeld... dat hij niet in de regering is gekomen. Zo gaan die dingen.
Is de kans nu ook dat er buiten Mark Rutte... om een kabinet wordt gevormd?
Buiten? Nou, dat zou je een hele merkwaardige linkse verzameling moeten krijgen. Ik denk niet dat dat zal gebeuren, omdat CDA en VVD zeer dicht bij elkaar staan. En het CDA er ook niks voor voelt om de VVD buiten boord te zetten.
Ja. Wat zeg je nooit tegen de buitenwacht tijdens onderhandelingen? Ik vraag het omdat Jesse Klaver bij de eerste keer dat het mislukte zei dat het gaat niks worden. En hup, met Willing staat hij er toch weer. Dus daar sta je toch ook alweer 1-0 achter, of niet?
Nou, natuurlijk is dat zo. De anderen vonden dat eigenlijk wel prettig dat hij weer aan tafel kwam. Maar en als je dan nog een keer weer ophoudt en dan zeg ik wil het toch maar wel. Of ik een dag later, nee, ik wil het toch maar niet. Nou ja, dan bak je er natuurlijk niet veel van. Maar ik denk niet eens dat zei ik zo pas ook, de schuld van Klaver is. Maar dat een paar lui om hem heen hebben geprest om zoveel eisen te stellen dat hij zijn zin niet kon krijgen.
Ja. Nou, ik denk precies wat meneer Wiegel eigenlijk in het begin van het gesprek ook naar voren heeft gebracht. Jongens, vertrouwen. En dit is niet vertrouwend sterkend, laat ik het zo zeggen.
Ja, precies. Dus dat is waar hij eigenlijk de mist in is gegaan.
Ja, ik denk door de mensen in zijn eigen inner circle, in zijn eigen kleine politieke kring.
Ja. Ja, was niet politiek handig.
Nee, dat is absoluut niet. Ik heb nog een beller, dat is Timo. Goedemiddag, Timo.
Ja, goedemiddag, meneer de voorzitter. Ik vroeg me af of de mate van kennis van de aard en ook het gewicht van de staatsgeheimen, of dat nog een rol speelt in de informatieonderhandelingen.
Ik moet die vraag doorspelen naar meneer Wiegel, want dat kan ik niet beantwoorden.
Ik weet niet, ik begrijp niet precies de vraag, misschien kunt u nog even herhalen.
Ja, ik stel me zo voor dat binnen bepaalde partijen die al regeringsverantwoordelijkheid genomen hebben, dat daar enigszins een gevoel is voor de aard en het gewicht van de staatsgeheimen en andere partijen niet. En in hoeverre dat nog een rol speelt bij informatieonderhandelingen.
Nou, dat denk ik niet. Staatsgeheimen is een staatsgeheim, dus daar kan je nooit over praten.
Nee, en sowieso heb je de commissie stiekem, waar alle fractievoorzitters meestal in vertegenwoordigd zijn. Dus die weten ook van elkaar bij welke staatsgeheimen relevant zijn.
De inlichting- en veiligheidsdiensten die komen in zo'n formatie nooit aan de orde. Het komt natuurlijk wel zo dat als je met elkaar aan tafel zit, weet je ook niet alles. Hè? Zo hebben Van Acht en ik, toen wij aan tafel kwamen, gezegd, ja, als je kijkt naar economische aangelegenheden, financiële aangelegenheden, laten we het zo doen dat één van elk van de twee partijen met een ander aan tafel gaat zitten. Dat waren in onze situatie, was dat voor de VVD meneer Van der Denne, die later minister van Economische Zaken is geworden. En die hebben toen met z'n tweeën die paragraaf over financiën en economie gemaakt in besloten kring, opgesloten in een kamertje. Dus die hebben ook met niemand gesproken, alleen met ons. Ja. Dus je hoeft niet alles zelf te doen, hè?
Ja, als je het een beetje goed verdeelt, dan komt het ook goed. Ik ga even naar Harry. Goedemiddag, Harry.
Hey, goedemiddag.
Yes.
Als ik terugkijk naar de verkiezingen en naar de...
Hallo?
Ik ben er nog.
Oh, jij bent er nog. Een van onze sprekers is weg.
Ja?
Oh, is Harry weg?
Harry is weg, denk ik.
Welke Harry? Nou. De opbeller.
Hey, Harry is er nog.
Ik ben er nog.
Ja, Harry is er nog. Ja, dat is Harry. Ga je gang. Ja, ik hoorde toeter, maar Harry, zeg het maar.
Ja, ik hoorde ook. Nee, ik ben er maar gewoon. Ik wil even terugkijken naar de uitslag van de verkiezingen. En daar heeft PvdA natuurlijk enorm pak slaag gekregen.
Ja.
Waardoor het logisch is dat ze niet als eerste aan de onderhandelingstafel komen.
Ja.
Als je naar de programmatuur kijkt, de programma's van de verschillende partijen, is wel de enige partij die naadloos mee kan aansluiten met het zogenaamde motorblad.
Mm-hmm.
Wat is de reden volgens jullie dat niet veel eerder naar die optie gekeken is?
Nou, ze willen wel, de Partij van Arbeid, leiding wil dat op dit ogenblik, zet ik een streepje onder, niet. Ja, we hebben enorm verloren, wij zijn niet de eerste geroepenen. Maar mijn standpunt is, waarom niet met de Partij van Arbeid? Die heeft goede ministers gehad. Als er zo zou een kabinet zou komen, hè, met de heer Rutte weer als minister-president, als vertegenwoordiger van de grootste partij, dan zou wat mij betreft minister Dijsselbloem van de Partij van Arbeid, minister van Financiën, die zou zo kunnen blijven zitten op die stoel. Hoor.
Maar is het misschien ook een tactiek van de PvdA, dat soort playing hard to get, dat ze dadelijk wat meer hebben om uit te onderhandelen als ze aan tafel komen?
Dat zou kunnen, maar het is vooral natuurlijk dat ze zeggen, ja, we hebben zo'n klap gekregen. Maar het gekke is, er is laatst onderzocht wat de kiezers van de Partij van Arbeid vinden. En 2/3 van de PvdA-kiezers wil ook nu dat hun partij mee gaat regeren weer.
Ja.
Dus er zijn allerlei signalen dat op een gegeven ogenblik dat nog steeds kan gaan gebeuren.
Oké. Ik heb een WhatsApp binnen van Cheryl en dat is voor Thomas dus die vraag. Het zijn nu allemaal mannen. Bestaat er ook zoiets als typisch mannen onderhandelen en is er ook een vrouwelijke aanpak?
Ja. Zet er maar één vrouw bij en het gesprek gaat anders lopen. Dat is gewoon een feit. En mannen moeten toch oppassen dat ze niet te veel haantjesgedrag vertonen. Van ik wil dit binnenhalen, ik wil dat binnenhalen, ik wil dat binnenhalen. En het mooie woord gunnen, wat al een paar keer in dit gesprek naar voren is gebracht, dat is toch eerder een feminine term dan een mannelijke term. Dus ja. Wat dat betreft, één of twee dames erbij, het is verdomd waar, het gebeurt, het is anders.
Maar we hadden Edith Schippers, die de leiding eerst had.
Ja, maar die had leiding.
Ja, dus je moet geen vrouw aan de leiding hebben dan.
Dat zeg ik ook niet.
Gevaarlijk, gevaarlijk.
Nee. Kijk, maar degenen die aan tafel zaten, dat waren wel weer allemaal mannen.
Ja, precies.
Maar er is gewoon een verschil, in welke vergadering dan ook.
Ja, maar denk je dat het echt sneller gaat met vrouwen, dat je met vrouwen onderhandelt? Omdat ze door vanwege die gunfactor?
Nou, maar ik vind het zelf altijd heel plezierig om ook met vrouwen, om ook, hè, niet alleen, ook met vrouwen te onderhandelen.
Oké. Dus dat is dat zou misschien. Meneer Wiegel, wat denkt u erover?
Nou, er zijn vrouwen die keihard kunnen onderhandelen hoor. Dus ze zijn niet voor de poes, de meeste dames.
Wie zou u noemen dan?
Nou, wie al genoemd is, de minister van Volksgezondheid. Die nu een paar weken informateur is geweest. Dat is iemand die echt heel goed weet wat ze wil. En die ook compromissen kan sluiten. Dat, ik heb haar als minister meegemaakt toen ik voorzitter van de verzekeraars was in de gezondheidszorg. Nou, dat was geen makkelijke figuur aan de andere kant van de tafel. Maar altijd heel plezierig en goed om mee te onderhandelen.
Ja, maar dat is het exact. Een goed onderhandelaar, daar heb je die mooie uitdrukking voor. Hard on the matter, soft to the person. En je kan het met elkaar volledig oneens zijn, maar dat wil niet zeggen dat je kwaad hoeft te worden. Of met je vuist op tafel. Nee, je kan rustig zeggen, op dit punt zijn wij het gewoon met elkaar volledig oneens. Nou, maar dat wil niet zeggen dat je dan veel
mensen aan elkaar hebt.
Ja, you can agree to disagree.
Yes.
Precies. Maar heeft misschien Edith Schippers de druk te snel opgevoerd bij de eerste formatie, dat het daarom klapte?
Weet ik niet.
Nou, ik geloof niet dat het erna ligt, hoor.
Nee, hè?
Nee, het is gewoon dat die gasten die konden of wilden of durfden, weet ik veel wat, het niet met elkaar eens te worden. Ja.
Nee, nou, wat we met elkaar over eens zijn, is dat dit een heel prettig en plezierig gesprek. Ik heb nog heel veel vragen. Dus meneer Wiegel, we zijn nog maar een kwartiertje van uw tijd waar we
aan doen. Ja, we gaan rustig door. Al is het tot vannacht 12 uur.
Dat vind ik hartstikke fijn.
Ja, maar dan gaan we elkaar ontmoeten. Hè?
Dan gaan we elkaar zeker zien.
Dat is een goede afloop.
Nou, ik moet zo meteen ook nog even naar de ridderzaal voor een overleg. Dus ik kan het ook niet te lang maken. Maar we gaan even naar de break nu. Laten we dat alvast beginnen te doen. En dan komen we zo meteen terug bij deze fantastische... Fantastische gasten vandaag, jongens. Wat heb ik toch op plezier. Onderhandelen, het kan echt leuk zijn. Tot zo.
BNR Nieuwsradio. Ask me anything.
Ja, vandaag hebben we het over de kunst van het onderhandelen. Je kan je vragen stellen via Twitter, @BNR, of bellen op 020-468-4x0. Je mag natuurlijk ook even WhatsAppen. Het nummer staat op onze website, bnr.nl. Bij mij onderhandelingsstratege Thomas van der Heijden van bureau Zuidema. En... PVV, of zei PVV, sorry meneer Wiegel, VVD prominent Hans Wiegel. Hoe kom ik aan PVV? Dat krijg
geen anders, idee.
Ik zeg dat, krijg dat nooit geen in de idee. Mond. Echt waar, dat is heel raar. Meneer Wiegel, echt waar, mijn excuses, nogmaals.
Dat heeft niks.
Oké, maar voordat we verder gaan, praat ik eerst even met Herbert Blankenstein van BNR Digitaal. Herbert, welkom, waarover ga je het hebben?
We vertellen het ongelofelijke verhaal van de NSA-klokkenluider met de mysterieuze naam Reality Winner, die tegen het lamp liep doordat de prins die zij het bedrijf had uitgesmokkeld op haar persoon waren terug te voeren. En dat is mogelijk doordat elke print van een bedrijfsprinter gele stipjes meeprint als een soort handtekening van de printer. En daar staat vaak ook het tijdstip en de datum dat de print is gemaakt. Dus met een beetje administratie kun je gewoon de persoon vinden die de print heeft gemaakt.
Oh god.
Die is al jaren bekend, maar niet iedereen weet het. Of
kan het hier ook bij BNR?
Dat zou mij niks verbazen. Oh, dat ga ik zo vragen aan de deskundigen die wij invliegen.
Ik heb net een paar scripties geprint. illegaal, dus ik het...
En verder hebben we het over ASML. De vlaggenschip van de Nederlandse ICT. Schitterend boek over verschenen, leest als een thriller... en we hebben de auteur René Rijmakers.
Helemaal top. Zometeen dus om 3 uur, dames en heren, BNR Digitaal... met mijn collega Herbert Blankenstein. Zorg dat je blijft hangen. We gaan verder, want ik heb nog een paar bellers hier die al een tijdje wachten. Ik begin met Bertiel. Bertiel, goedemiddag.
Dag, meneer Rijman. En meneer Wiegel en de andere deskundigen natuurlijk ook.
Ja.
Mijn vraag. Wij hebben zoveel partijen in Nederland. Een heleboel van die kleine splinterpartijen nemen stemmen, CQ ook, de zetels weg van de andere partijen.
Ja.
Zou het niet veel makkelijker zijn om vier, CQ vijf partijen te hebben? Links, rechts, centrum links, centrum rechts, centrum. Dat je maar vier of vijf partijen hebt, want dat maakt de onderhandelingen natuurlijk ook een stuk makkelijker.
Ik zal het even voorleggen, meneer Wiegel. Ik heb namelijk ook via WhatsApp kreeg ik een paar mensen met deze vraag. Iemand heeft het zelfs heel duidelijk gezegd. Die ging naar een verhaal van Jack van Gelder. Die zei van dat we gewoon naar de twee partijen of hooguit drie partijenstelsel moeten, waardoor het gewoon veel makkelijker is en dat je dit gedoe allemaal niet hebt steeds. Wat is uw kijk daarop?
Nou, kijk eens, als je twee partijen hebt, gebeurt dat vaak omdat je een heel ander kiesstelsel hebt.
Ja.
En dat sommige partijen die best heel veel stemmen zouden kunnen krijgen, daardoor bijna niks krijgen. En als je dat in Nederland zou willen, zou je bijvoorbeeld de SGP, die zou verdwijnen. Of vroeger de communisten zouden verdwijnen. Dat waren en zijn hele goede Kamerleden. En het probleem in de politiek zit hem niet in die kleine partijen. Dat zit hem in het feit dat de grotere partijen blijkbaar niet met elkaar in staat zijn om op een binnen redelijke termijn met elkaar zaken te doen, met elkaar afspraken te maken. Dus het probleem van de Nederlandse democratie zit hem niet in dat je nogal wat kleinere partijen hebt. Die had je vroeger trouwens ook. Maar zit hem in de grotere partijen die veel minder aanslaan bij de kiezers dan vroeger. Hè. De NAVO had 50 zetels, wat heeft de Partij van Arbeid er nu? Een stuk of 8.
Ja.
Dat is niet die schuld van die andere kleine partijen. Dat is de schuld van het feit dat die grote partijen, die doen het slechter dan vroeger, laat ik het zo maar zeggen.
Ja, precies. Dus we zouden gewoon eigenlijk het systeem moeten behouden, maar dan de grote partijen moeten gewoon beter hun best doen om ook weer een stempel te kunnen drukken op het beleid.
Zo is het. Aanspreken. Hè?
Kijk, waar natuurlijk wel over gedacht wordt, moet je net zoals in Duitsland een 5%-norm hebben. En ik weet niet of daar veel kleine partijen dan onder vallen.
Nou,
maar
het zijn er heel veel natuurlijk, want 5% dat is 8 zetels, hè?
Ja.
Maar aan de andere kant heb ik ook zoiets toen ik zag dat er op een gegeven moment 80 partijen werden genoemd. Oké, uiteindelijk hebben we niet allemaal meegedaan.
Nee.
Maar ik kreeg echt een beetje het derde wereldgevoel. Ik bedoel, in Suriname hebben we niet zoveel partijen. Nou, op een gegeven moment zie je toch door de boom het bos niet meer.
Nou ja, je hoeft er niet op die kleinere partijen te stemmen. Maar heel veel kiezers doen dat wel.
Ja.
Omdat ze hun vertrouwen in de grotere partijen kwijt zijn geraakt. Dat is het hele eierreten.
Dus gewoon de grote partijen moeten het vertrouwen gewoon terug...
Zo is het.
Ja, meneer Wiegel, in uw tijd werd u geïnformeerd zonder internet, zonder social media.
Ja, nog steeds is dat
nog steeds
mij zo.
Maar zet het ook meer druk op de onderhandelaars? Want ik neem aan dat ze toch steeds hun tweetjes zitten te lezen tijdens het...
Dan kunnen ze hun tijd beter besteden, nietwaar? Ik bedoel, ik twitter niet, ik heb ook geen computer. Ik schrijf mijn brieven nog steeds met de pen en die stuur ik dan via mijn postduif naar de mensen in het land. Nee, we maken een beetje een grapje, maar ik hoor ook veel van mensen zitten naar die steeds naar hun ding te kijken, hoe heet het?
Naar Twitter of
e-mails en zo en al die dingen. Ja. En er staat meestal allemaal onzin op, dus wat schiet je ermee op?
Ja, precies. U heeft geen WhatsApp dus?
Nee.
Nee, oké, dus u heeft ook geen appje gestuurd naar Mark Rutte om mijn hart onder de riem te steken?
Nee, want als ik hem nodig heb, dan bel ik hem gewoon op.
Of gewoon een mooie brief.
Of een mooie brief, handgeschreven.
Ja.
Oh, jongens, wat voelt dit fijn. Ik krijg een soort nostalgisch gevoel hier. Dat wil je bijna niet weten. Ik ga even naar Timo. Goedemiddag, Timo.
Ja, Jurgen, nogmaals met Timo.
Yes.
Ik vroeg me af, heeft de reputatie die mensen als volksvertegenwoordiger hebben opgebouwd naar andere partijen toe en ook naar het publiek, heeft die nog invloed op de onderhandelingen voor regeringen?
Voor regeringsonderhandelingen. En dan misschien in het algemeen. Laat me even aan meneer Van der Heijden vragen.
Ja,
Thomas?
Sowieso. Kijk, ik zeg ook wel eens als ik een seminar geef, jongens, de waarheid bestaat niet, alles is perceptie. En dit is nou juist ook weer zoiets van, wat is de perceptie in het hoofd van de ander? En natuurlijk, als mensen meer ervaring hebben, als mensen meer op televisie komen, als mensen, en dan krijg je het weer, vertrouwen genieten van de ander, ja, natuurlijk, dan hebben die een voorsprong.
Ja. Tobias, je geeft ook al jaren trainingen, onderhandelingen. Wat is eigenlijk de klassieke fout die bijna iedereen maakt bij het onderhandelen?
Dat je te weinig voorbereidt. Dat je je eigen zaak heel goed voorbereidt. Maar je moet net zoveel tijd besteden van de andere partij. En de eerste fout die ik er altijd probeer uit te halen. Je hebt geen tegenpartij. En dan kijkt iedereen me aan. Je hebt geen tegenpartij. Ik zeg nee. Zo gauw jij zegt het is een mede-onderhandelaar. Dan denk je anders, dan gebeurt er in je hoofd iets anders. Als ik denk, mijn tegenpartij zit tegenover me, maar ook nog eens een keertje, tegenover me. Ik gedraag me anders. Mijn hele non-verbale houding gaat anders worden. Dus het eerste wat ik leer is van jongens, je hebt een mede-onderhandelaar. Nou, dat is één. En bereid je ook voor alsof je aan de andere kant van de tafel zit. Dat doen we te weinig. Dat doen we veel te weinig.
Dat is een heel goed punt.
Dus een beetje empathie gewoon ook. Dat je een beetje inleeft in de andere van... Of echt zo vanuit zijn standpunt ook redeneren. Van
ja,
waarom,
maar niet alleen een beetje empathie. Echt gewoon van jongens, kijk naar de harde cijfers en dat soort dingen. Wat er allemaal achter ligt. Echt voorbereiden de casus van twee kanten. En dat doen we te weinig.
Mag ik dat nog even onderstrepen met iets uit mijn politieke verleden? De VVD was in die tijd veel kleiner dan bijvoorbeeld het CDA. Hè? Dus je kreeg ook minder je zin. Maar als ik dan op een gegeven moment tegen Van Acht zei... Ja, maar dat trek ik gewoon niet, dat kan ik niet. Nou, dan probeerde hij absoluut niet om zijn zin door te drijven. Zit, ja, dan moeten we wat anders verzinnen.
Ja.
Zo gaat het.
Ja. Huh? Wat Pechtold heeft gedaan met de ChristenUnie, hè?
Of dat is een grof sandaal.
Dat is niet handig geweest.
Dat is heel dom.
Nee.
Dat is geen manier van onderhandelen, zegt
nee,
u dus.
Nee, dat is een sandaal. Nee. Onbehoorlijk.
Ja, want je kan ook zeggen van... ik weet zeker dat die persoon voor mij een idee heeft... die waar ik me nooit in zou kunnen vinden. Dus ik begin dat alvast buiten te sluiten.
Ja, maar meneer Pechtold maakt in dit land de dienst niet uit. Dan had hij niet de fractievoorzitter van de ChristenUnie over tafel moeten trekken. Maar hij had moeten zeggen, nou, we zijn verschillen tussen ons. Laten we dat bespreken met de aanvoerder van de VVD... en die van het CDA erbij, maar niet zo, niet op die manier, hè?
Ja. Kijk, maar de Zegers die heeft nu toch, hoe je het bent of geert, in de emotionele kant, zal hij toch iets anders tegen Pechtold aankijken dan wanneer hij het gedaan had, zoals meneer Wiegel net ervoor heeft gedaan. Ja. Gooi die deur niet dicht, hou die deur open, altijd doorgaan.
Maar als je nou het dichtgooien van de deur van Pechtold vergelijkt met het dichtgooien van de deur van voor Wilders, waar is het verschil dan?
Ik denk toch dat veel dieper ligt, ook in partijprogramma's. En ook de wijze waarop Wilders zich heeft opgesteld. Kijk, het woord vertrouwen, dat blijft terugkomen. Maar als je nu kijkt wat hij de vorige keer gedaan heeft... dat men er dacht van... en op een gegeven moment liep hij het katshuis uit van stop er maar mee. Nou, en daarmee heeft hij zo'n breuk gemaakt in het vertrouwen... zowel naar de VVD als naar het CDA, dat je denkt, ja jongen... ben je nog van deze planeet?
Kijk, ik kreeg een WhatsApp-vraagje binnen van Rashid, van Thomas. Moet je een bepaalde persoonlijkheid hebben om een goede onderhandelaar te worden... of kan iedereen het leren?
Laat ik beginnen met wat ik straks gezegd heb. Blijf authentiek, maar het heeft natuurlijk wel te maken... van hoe ga je met mensen om? En wat voor invloed kan je hebben op mensen? We kunnen alles een hoop leren, maar of nou te zeggen van... ik zeg niet, je moet geboren zijn als onderhandelaar. Je kan dus een hoop leren. Maar of sommige mensen die kwaliteiten toch gaan beheersen... heb ik vraagtekens bij.
Ja. Ik krijg ook een WhatsApp-vraag binnen voor de heer Wiegel. En het is waarschijnlijk de laatste die we kunnen behandelen. Het is een vrij lange vraag, maar ik ga hem even voorlezen. Van meneer Wiegel, wat vindt u van de kabinetsvoorstellen van Baudet en Thieme? Baudet met het kenniskabinet, dus bijvoorbeeld een generaal de minister van Defensie maken... en Thieme met een groen kabinet en de punten waar verschillen zijn... partijneutrale personen neerzetten.
Nou ja, kijk, dat kan elke partij zelf willen hoe ze het denkt te doen. Ik ken Thierry Baudet redelijk goed, zo'n hele pintere vent. Zou kunnen uitgroeien tot een politicus die veel meer kiezers nog krijgt. Nou ja, daar is niks op tegen. Dat is vroeger ook wel eens zo geweest dat er een generaal op defensie zat. Hè? De beroemde Piet de Jong, die een van de beste minister-presidenten was die we ooit hebben gehad. Ja, die kwam bij de marine vandaan.
Ja,
hij werd eerst staatssecretaris en later minister van Defensie. Maar was ook een hele goede premier. Dus het zit hem ook niet precies in je eigen vak vast, hè?
Ja. Oké. Okay. Heren, dan heb ik nog één vraag voor u beiden. Ik begin met Thomas. Wie is volgens jou de beste onderhandelaar ooit?
Dat kan ik niet zeggen.
Nee?
Dat kan ik niet zeggen.
Of één top onderhandelaar waar je zegt, nou daar heb ik wel bewondering voor.
Nee, we zijn. Nee. Nee, ik wil als laatste zeggen, en daar begin ik vaak mee als ik een seminar geef van een paar dagen. Dan zeg ik, jongens, onderhandelen is een feestje. En dan zeg ik een uitroepteken achter en een vraagteken. En in het begin kijken mensen allemaal heel raar. En na een paar dagen zeggen ze, ja, je hebt toch gelijk. En zo moet je er ontspannen instappen met vertrouwen naar elkaar. Dat is het allerbelangrijkste.
Ja. Meneer Wiegel, daar bent u het mee eens?
Ja. Ik herinner me een uitspraak van Zijlstra, die ook nog minister van Financiën en minister-president is geweest. Die heeft een keer tegen mij gezegd, ontspannen zijn, dan lukt alles.
Ja.
En dat is een waar woord.
Nou, ik vind het een heel mooi einde, want ik vond het ook een hele ontspannen uitzending. Ik wil u beiden bedanken, Thomas van der Heijden, onderhandelingsstratege van Bureau Zuidema. En natuurlijk ook Hans Wiegel, prominent van de VVD. Nu heb ik het goed gezegd. En iedereen thuis, bedankt voor uw vragen, voor alle belletjes. Bedankt natuurlijk voor alle e-mails, WhatsApps. Ik heb niet allemaal kunnen behandelen, maar fijn dat jullie mee hebben gedaan. Hou onze social media en website in de gaten. Twitter, @BNR, onze Facebookpagina en BNR.nl. Want als je niks vraagt, kom je ook niks te weten. Zometeen BNR Digitaal met Herbert Blankenstein. Ik ga richting de Ridderzaal. Tot morgen.